We beginnen. Psalm 17, het zevende en het achtste vers. Red mij van hen die het ruim genot der wereld voor hun heil goed achten en maar blij vooruitzicht dat mij streelt. 7 en 8 van Psalm 17. We zullen samen Gods woord lezen uit de tweede brief van Paulus aan Timotheus. Daarvan lezen we hoofdstuk 2, de verzen 1 tot en met 13. 2, Timotheus 2, de verzen 1 tot en met 13. Gij dan, mijn zoon, wordt gesterkt in de genade die in Christus Jezus is. En hetgeen gij van mij gehoord hebt onder vele getuigen, betrouw dat aan getrouwe mensen, welke bekwaam zullen zijn om ook anderen te leren. Gij dan leidt verdrukkingen als een goed krijgsknecht van Jezus Christus. Niemand die in de krijg dient, wordt ingewikkeld in de handelingen van de leeftocht, opdat hij dien mogen behagen die hem tot de krijg aangenomen heeft. En indien ook iemand strijdt, die wordt niet gekroond, zo hij niet wettelijk heeft gestreden. De landman, als hij arbeidt, moet alzo eerst de vruchten genieten. Merk hetgeen ik zeg, doch de Heere geve u verstand in alle dingen. Houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, welke is uit den zade Davids naar mijn evangelie, om het welk ik verdrukkingen leid, tot de banden toe als een kwaaddoener, Maar het woord Gods is niet gebonden. Daarom verdraag ik alles om de uitverkorenen, opdat ook zij de zaligheid zouden verkrijgen die in Christus Jezus is met eeuwige heerlijkheid. Dit is een getrouw woord. Want indien wij met hem gestorven zijn, zo zullen wij ook met hem leven. Indien wij verdragen, wij zullen ook met hem heersen. Indien wij hem verloochenen, hij zal ons ook verloochenen. Indien wij ontrouw zijn, hij blijft getrouw. Hij kan zichzelf niet verloochenen. Zover. Wij zullen samen eerst de Heere om zijn zegen vragen. We willen u samen aanroepen in ons gebed, Heere, nu wij vanavond bij elkaar mochten komen. En nu wij vanavond weer onze studie in het werk, in de brief van de apostel Paulus aan de Filippenzen mogen voortzetten. Een deel van uw heilig woord. Toen de apostel deze brief schreef, stond hij onder de drijving van de Heilige Geest. En de Heilige Geest heeft hem de wil Gods doen kennen en doen neerschrijven. En zo zijn wij ook vandaag nog via dit Bijbelboek in staat om te weten wat gij gezegd hebt en wat gij wilt en wat gij belangrijk acht. Mogen wij door de Heilige Geest die in onze harten werkt, gebracht worden tot het verstaan van dit woord dat door de Geest is neergeschreven. En mogen wij de kracht van dat woord van u kennen in ons leven, het heil, het geheim van het heil dat daarin geopenbaard wordt. We zijn daar van nature blind voor, we zien dat niet, we geloven het niet, we denken ook dat we het niet nodig hebben, we gaan eraan voorbij. Zelfs al zitten we er zondag aan zondag toch onder. En zelfs al hebben we dat woord in onze huizen en in onze handen. Dat is nog geen garantie dat het ook in onze harten is. Heere, daarom voor het eerst of bij vernieuwing zullen wij dat onwederstandelijke werk van de Heilige Geest moeten kennen. We smeken u daarom, ook op deze Bijbelkring, wil het ook nu geven. En wil nu ook werken met uw genade. Hoor ons als we dit van u bidden. En als we dan tevens ook gedenken aan degenen die hier niet zijn kunnen. We dragen ze aan u op. Heren, degenen die thuis zitten. Die vanwege ouderdom en andere omstandigheden ook niet meer hier kunnen zijn. Denk aan hen, zeker ook als ze met ons meeleven en meeluisteren. En maak het zo voor hen en voor ons wel. Geef dat om Jezus wil. Amen. Wij zullen onze overdenking, onze bestudering van Paulus' brief aan de Filippenzen vanavond vervolgen. Het eerste hoofdstuk van die brief en we nemen vanavond de verzen 22 tot en met 26. Filippenzen 1, vers 22 tot en met 26. Maar of te leven in het vlees hetzelfde mij oorbaar zij en wat ik verkiezen zal, weet ik niet. Want ik word van deze twee gedrongen, hebben de begeerte om ontbonden te worden en met Christus te zijn, want dat is zeer verre het beste. Maar in het vlees te blijven is nodiger om uwentwil. En dit vertrouwen weet ik dat ik zal blijven. En met u allen zal verblijven tot uw bevordering en blijdschap des geloofs, opdat uw roem in Christus Jezus overvloedig zij aan mij door mijn tegenwoordigheid wederom bij u. Vorige keer hebben we onze aandacht gevestigd op een enkel woord van Paulus in deze brief, alleen maar dat 21ste vers. Die tekst die eigenlijk een geweldig rijk geloofsgetuigenis van de apostel bevat. Want het leven is mij Christus en het sterven is mij gewin. En we hebben gezien dat de apostel dit woord gesproken heeft te midden van een situatie waarvan wij zouden zeggen die was verre van verkieselijk. Hij was een gevangene. Hij zat om het evangelie gevangen. Hij wist ook niet wat hem zou gebeuren. Wist ook niet wat tenslotte de uitspraak van de keizerlijke rechtbank zou zijn. Zijn zaak was in behandeling, maar hoe dat af zou lopen, dat had de Heere hem niet geopenbaard. Dat is wel eens anders geweest in het leven van de apostel Paulus. In de tweede brief aan Timotheus, die ook geschreven is vanuit een gevangenschap, maar dat was een gevangenschap in een later periode in zijn leven, in, je mag ook wel zeggen, de laatste periode van zijn leven. In die tweede brief aan Timotheus heeft de apostel geschreven dat hij wel wist wat hem aanstaande was. De tijd van mijn ontbinding is aanstaande. Hij wist dat zijn levenseinde er toen was. Hij wist dat hij niet meer bevrijd zou worden. Hij wist dat het vonnis over hem uitgesproken zou worden en dat dat vonnis ook zou worden voltrokken. Hij zou als een drankoffer geofferd worden. Nu, de Heere had het hem toen geopenbaard. Nu, in deze fase waarin hij de brief aan de Filippenzen schrijft, heeft de apostel daar geen rechtstreekse goddelijke openbaring voor ontvangen. Maar hij gaat af, en we zullen dat vanavond nog duidelijker zien, op zijn innerlijk gevoelen omtrent wat de weg en de wil van de Heere in zijn leven in deze zou kunnen zijn. Maar al heeft de apostel er dan geen zekerheid over en al blijft dan toch de mogelijkheid nog aanwezig dat hij daar en dan veroordeeld zal worden en misschien ook wel ter dood gebracht zal worden, want van de Romeinse keizer heeft hij en heeft de zaak van het evangelie geen goed te verwachten. Het was in de tijd van keizer Nero. En voor zover u wat van kerkgeschiedenis weet, weet u dat de naam van die keizer Nero ook een beruchte naam geweest is. Deze man heeft de christenen, de discipelen van de Heere Jezus, veel kwaad aangedaan. Wel nu, van deze Nero heeft de apostel Paulus geen goed te verwachten. Het blijft dus altijd mogelijk dat deze keizer zal besluiten om de apostel ter dood te brengen, of dat zijn handlangers dat zullen besluiten. Maar niettemin, hoe onzeker het voor de apostel ook allemaal zijn mag, hij verblijdt zich. Hij verblijdt zich omdat zijn gevangenneming geen schade gebracht heeft aan de zaak van het evangelie, want het woord wordt nog altijd verkondigd en dat gaat ongehinderd door. Hij verblijdt zich over het feit dat de predikers van het evangelie inderdaad wel zwaar verschillende motieven hebben, maar dat door allen, uit zuivere of uit onzuivere motieven, toch de Heer Jezus Christus verkondigd wordt. Hij verblijdt zich over wat tot nog toe geschied is. Hij zal zich ook verblijden, want hij weet dat er wat er met hem gaat gebeuren, uiteindelijk ook de zaak van het evangelie geen schade zal brengen. En of hij nu zal leven, of dat hij zal sterven, dit vertrouwen heeft hij dat Christus in hem verheerlijkt zal worden. En dan komt hij tot dat machtige getuigenis van het 21ste vers, waarin hij dus zegt: het leven, dat is voor hem Christus, en het sterven, dat kan nog alleen maar meer van Christus voor hem zijn. Dus gewin. En als hij dan over deze dingen gesproken heeft, dan is er nog één aspect van wat hij de Filippenzen vertellen wil over zichzelf, voordat hij overgaat tot woorden van aansporing en vermaning die met name aan hun adres gericht zijn. Tot nog toe heeft hij eigenlijk steeds over zichzelf gesproken. Later gaat hij ook over de Filippenzen en over hun noden en over de weg die zij gaan moeten en de dingen die zij nodig hebben spreken. Nu, het enige wat hij nu nog over zichzelf wil vertellen, dat is over het, laat ik het zo vanavond mogen noemen, het dilemma waar hij in zit. U weet wat een dilemma is. Dan sta je voor een keus. En dan moet je een keus maken en dat is in sommige gevallen niet gemakkelijk. Als je tussen twee kwaden moet kiezen, sta je voor zo'n dilemma. Het ene, dat is nadelig, en het andere, dat kan misschien nog wel nadeliger zijn. En je weet niet wat je doen moet. Als je door de dokter voor zo'n dilemma geplaatst wordt: ja, mevrouw, ik zou u kunnen opereren, maar de risico's zijn erg groot. En dokter, als u me nou niet opereert, ja, dan weet ik ook niet wat er kan gebeuren en hoe zich die ziekte dan zal ontwikkelen, maar dan ben ik er ook niet gerust op. Maar u moet beslissen. Daar hebt u een dilemma. En wat moet je dan kiezen? Van twee kwaden zeggen we wel eens het minst kwade kiezen. Het minst risicovolle. Maar wat is dat in zo'n geval? Een dilemma kun je ook hebben als je het uit twee goede dingen moet kiezen. Als je voor de keus geplaatst wordt van dit en dat brengt voordeel. Of dat. Maar dat brengt ook voordeel. En dan kan de keus ook moeilijk zijn. Paulus staat voor zo'n keus. Niet kiezen uit twee kwaden, maar uit twee goede dingen. Dat hij voor zo'n keus, voor zo'n dilemma staat, dat zegt hij direct in het begin van de tekst van vanavond. In vers 22. We zullen eerst maar eens lezen wat de apostel hier zegt. Het is niet zo makkelijk om de juiste vertaling te vinden. Het is alsof je de apostel hardop hoort denken. En u weet, als wij hardop denken, dan begrijpen we onszelf wel, maar als iemand naar ons luistert, dan begrijpt hij ons niet. Althans, dan is het gevaar groot dat hij ons niet in alle opzichten begrijpt. Want als een mens hardop denkt, dan spreekt hij geen complete zinnen. Dan zegt hij soms een halve zin en dan denkt hij de rest erbij en de andere zin die geeft dan weer een andere gedachte. Zeker als het over zaken gaat waar je tussen kiezen moet. Nou, zo doet de apostel het eigenlijk ook. En daarom het lezen, het vertalen van dit gedeelte, dat heeft nogal eens verschillende resultaten opgeleverd bij de verschillende vertalers en in de verschillende vertalingen. En dat is inderdaad nog niet zo 1, 2, 3 helemaal duidelijk. Laten we proberen te verstaan, eerst maar eens rustig te lezen wat de apostel hier schrijft. Maar of te leven in het vlees, dat is het eerste. Of te leven in het vlees. En dan bedoelt hij het woord vlees hier niet zoals hij dat wel eens ergens anders gebruikt in een ongunstige zin. Als Paulus spreekt over de strijd van geest tegen vlees, dan is vlees in die context door de apostel gebruikt als de aanduiding van ons zondige bestaan. Nee, als Paulus hier het woord vlees gebruikt, dan bedoelt hij eenvoudig het menselijke, het aardse bestaan. Hij gaat een ogenblik van de veronderstelling uit dat hij dus niet veroordeeld zal worden, maar dat hij vrijgelaten zal worden en dat hij straks weer een vrij man zal zijn en dat hij weer kan gaan en staan waar hij wil, te leven in het vlees, zodat hij voort kan gaan ook met zijn arbeid. Maar of te leven in het vlees, en dan komt er iets wat ik toch liever op een andere manier zou vertalen. Hetzelfde mij oorbaar is. Er staat letterlijk wat vrucht op mijn arbeid is. Dus je moet het je zo voorstellen. Paulus die denkt hardop en die zegt te leven in het vlees. Ja, dat is. En dan kan ik verwachten vrucht op mijn arbeid. Zo versta ik die woorden. Want Paulus voortbestaan, Paulus leven, voortgaan met leven, dat kan voor hem alleen maar een leven zijn in dienst van het evangelie. Dat is zo vanzelfsprekend, dat is zo duidelijk bij iemand die op een andere plaats geschreven heeft: wee mij als ik het evangelie niet verkondig. Zo duidelijk is dat voor een man als Paulus, die zijn leven heeft mogen verbinden aan de Here en aan de dienst des Heren. Een leven dat door de Here zelf helemaal in dienst genomen is. Deze man heeft geen andere ambities, deze man heeft geen andere belangstellingen dan zijn leven, zijn krachten in dienst van de Here besteden. En dan onder de belofte dat de Here zijn zegen zal willen geven, dat zijn woord niet ledig tot hem zal terugkeren. Dus Paulus zegt: als ik voort zou mogen leven en mogen werken, dan zal er vrucht op mijn arbeid zijn. Dat is de ene kant van het dilemma. En als hij die mogelijkheid een ogenblik overweegt, dan zit daar voor hem toch iets heel aantrekkelijks in. Nog te mogen werken, nog te mogen dienen, nog vrucht op zijn arbeid te mogen hebben. Maar er is ook nog een andere kant. En daarom zegt hij erbij, en wat ik verkiezen zal, weet ik niet. Want, zo moeten we dan verder lezen, ik word van tweeën gedrongen. Daar zit hij, in dat dilemma. Die ene kant hebben we nou gezien, die andere kant heeft hij alleen nog maar gedacht en nog niet onder woorden gebracht, maar dat komt zo meteen. Maar hij zegt nu alvast, ik zit in zo'n moeilijke, zo'n gespannen situatie, eigenlijk in een soort conflict. Ik word van tweeën gedrongen. En het woord dat de apostel hier gebruikt, dat is hetzelfde woord wat de Heer Jezus in Lucas 19 gebruikt, als hij voorziet en voorspelt wat er straks met Jeruzalem zal gebeuren. Als hij voorziet dat de legers van de Romeinen die stad zullen omsingelen, zullen insluiten. Als die legers dichter en dichter op de belegerde stad zullen aandringen, zodat er geen mens meer in of uit kan. Nou, zo voelt Paulus zich ingesloten, van twee kanten ingesloten, gedrongen. Door die twee mogelijkheden waarvan hij de ene genoemd heeft en waaraan dus die begeerlijke kant zit. Nog te mogen leven, nog te mogen werken, nog vruchtbaar te mogen zijn aan het heil van mensen. Maar dan die andere kant. Die andere kant die er ook is. Die sterke begeerte die de apostel voelt. Hebbende begeerte om ontbonden te worden. Dan gebruikt de apostel een beeld. Het kan het beeld zijn van een schip dat aan de kade vastgemeerd ligt. Maar de trossen worden losgegooid en dat schip dat drijft langzaamaan van de kade weg en gaat straks de volle zee op. Ontbonden, losgemaakt, vrijgelaten. Het kan ook het beeld zijn van een tent die afgebroken wordt. Losgemaakt, de pinnen uit de grond gehaald, want de tijd van het wonen in die tent, van het kamperen, is voorbij. Paulus zegt, dat zou ik graag willen. Hebbende begeerte, en daar bedoelt hij een sterk verlangen mee. Een sterk verlangen dat de trossen van mijn levensschip worden losgegooid en dat ik vrijgelaten zal worden. Dat ik zal kunnen aankoersen op de kusten van de eeuwigheid. Naar de onmiddellijke nabijheid van Christus, ontbonden te worden en met Christus te zijn. Dat is immers verreweg het beste, zo zegt hij. Zo is het in onze vertaling neergeschreven en dat is ook wel goed. Zeer verre het beste. Het is niet de overtreffende trap, maar eigenlijk in het Grieks is het de trap die daar nog bovenuit komt. De stellende, de vergrotende, de overtreffende trap. Maar dit gaat nog hoger. Het is zeer verre het beste. Het is veel meer beter, letterlijk vertaald uit het Grieks. Dat is geen Nederlands. Maar u voelt wel hoe de apostel dit aanduidt en hoe hij dit taxeert. Veel meer beter dan wat dan ook. Waarom is het zoveel meer beter? Waarom is het zeer verre het beste? Nou, dan moet u ze maar eens met elkaar vergelijken. Hier blijven en heen gaan om met Christus te zijn. Hier blijven, dat is een tijdelijk verblijf. Denk maar aan die tent, bouwvallig ook nog. Met zo'n storm als van vannacht gaat die tent ondersteboven. Dat is de ene kant, hier blijven, tijdelijk en aan alle kanten bedreigd. Maar heen gaan en met Christus zijn, dat is het vaderhuis met te vele woningen. Dat is dat gebouw bij God, niet met handen gemaakt, die vaste woning. Daarom alleen al zeer veel beter om met Christus te zijn. Maar er zijn meer aspecten. Hier blijven, dat is Lijden vermengd met vreugde, vreugde vermengd met lijden, die afwisseling, die strijd. Maar heen gaan en met Christus zijn, dat is vreugde, onafgebroken en onvermengd en zonder één ogenblik van lijden en teleurstelling en smart en pijn, waarover dan ook. Daarom, veel meer beter. Hier blijven, dat is afwezig zijn van de Here, wel ontmoetingen met de Here. Maar toch iedere keer weer onderbroken. Wel een leven met de Here, maar bij tijden en bij ogenblikken. Maar heen gaan en met Christus zijn, dat is altijd met de Here zijn. Terwijl er nooit meer iets tussenin komt en terwijl die verbinding nooit meer verbroken wordt en terwijl er nooit meer een scheiding is en terwijl dat aangezicht van de Here nooit meer verborgen of verdonkerd zal zijn. Hier blijven, dat is toch altijd maar weer de strijd. En daar kom je ook nooit mee klaar. Maar heen gaan en met Christus zijn, dat is de overwinning. Dat is het eeuwige feest. Het onafgebroken gemeenschap hebben met God en met Christus. En het zijn aangezicht zien, toppend van vreugde en van blijdschap bereiken. Hier blijven. Dat is altijd maar weer zijn op het terrein in het domein van de zonde, waar de Satan ook altijd nog maar rondgaat als een briesende leeuw zoekende wie hij zou mogen verslinden. En als hij zo niet komt, dan komt hij wel als een engel des lichts om te verleiden en om in zijn greep mee te trekken en in zijn strikken te vangen. Maar ontbonden worden en met Christus zijn, dat is volkomen verlost zijn van de zonde. Wel, genoeg argumenten om de apostel gelijk te geven als hij zegt dat heen gaan, dat ontbonden worden en met Christus zijn, is zeer verre het beste. En zo staat de apostel Paulus dan voor het besef dat aan de ene kant is daar zijn eigen begeerte, zijn sterke verlangen, omdat dat voor hem het beste zal zijn. En aan de andere kant, en daar komt hij dan nu weer op terug, dat heeft hij in vers 22 ook genoemd. Aan de andere kant, en we zijn nu bij vers 24, dat in het vlees blijven, dus voortgaan met leven, toch ook zijn nut heeft. In het vlees te blijven is nodiger om uwentwil. En dan denkt hij niet meer aan zichzelf, maar dan denkt hij weer aan die Filippenzen aan wie hij deze brief schrijft. Die mensen die hem zo na aan het hart liggen. Die mensen voor wie hij van het begin af tot een zegen mocht zijn. Hij denkt aan die mensen die hij daar ontmoet heeft. Aan Lydia, aan die stokbewaarder. En aan de anderen die hij tot geloof en tot bekering en tot de Heer Jezus heeft zien komen. En hij weet in welke gevaarlijke gebieden ze wonen. Hij weet dat de duivel hen niet met rust zal laten. Hij weet dat ze nog zo onervaren zijn. Hij weet dat ze nog gedurig leiding en onderwijs nodig hebben. En de vragen komen bij hem ook boven. Als ik nou niets meer voor hen zou kunnen doen, wie neemt mijn taak dan straks over? Van wie zullen ze straks dan onderwijs ontvangen? Ze zijn nog zo afhankelijk van me. Ze weten zich ook nog zo afhankelijk van me. Ze bewijzen dat ze zich zo afhankelijk van me weten en dat ze zo hartelijk aan me verbonden zijn. Want ze hebben maar amper gehoord dat ik in de gevangenis zit, of ze hebben hun gezant, hun boodschapper, hun Apophroditus gestuurd met de gaven die ze bijeengebracht hebben om mij daarmee te helpen en te dienen. En daar heeft de apostel hun liefde in geproefd en die band is wederzijds. Als je aan hen denkt en aan de mogelijkheid dat hij toch nog zal mogen blijven leven. Wat zal hij dan nog voor die Filippenzen kunnen doen? En uit de volheid van zijn hart, uit de liefde van zijn ziel, zou hij dan ook zo graag nog wat voor hen willen doen? Nou, daar hebt u het dilemma. Daar hebt u het van tweeën gedrongen worden. Twee positieve dingen. Ik hoef niet te kiezen uit twee kwaden. Twee positieve dingen. Sterven en voor eeuwig met Christus zijn. Dat is alleen maar in zijn voordeel. Beste. En de andere kant. Leven met het oog op het geestelijk welzijn van de geliefde Filippenzen en van mogelijk nog vele anderen die door zijn dienst ook tot kennis der waarheid zouden kunnen komen. Wat moet hij nou kiezen? En dan vers 25 en 26. En die versen vertellen dat de apostel inderdaad gekozen heeft. Wat hij daar zegt, ik zeg dat nog maar een keer, berust echter niet op directe openbaring van Gods wegen. Dat is dus anders hier dan in die tweede brief aan Timotheus. Waarom weten we dat de apostel wat hij nu gaat zeggen niet zegt op grond van het feit dat de Heere het hem eerst geopenbaard heeft? Dat kunt u zien als u in het volgende hoofdstuk vers 23 even opslaat. Daar staat namelijk dat Paulus nu Timotheus aan die Filippenzen zal gaan zenden. Vers 23, ik hoop dan wel deze van stonde aan te zenden, zo haast als ik in mijn zaken zal voorzien hebben. En daar bedoelt hij mee, zo haast, zodra ik enig zicht heb op hoe het met mij zal gaan. Dus hij weet dat nog niet, hoe het met hem zal gaan. Dat moet hij straks pas te weten komen. Dat heeft de Heere voor hem verborgen gehouden. Maar al heeft hij dan geen directe openbaring van de Heere gekregen ten aanzien van wat er met hem zal gaan gebeuren, toch spreekt hij in vers 25 uit dat het wel zijn verwachting is dat hij in leven zal blijven. En dat hij voort zal mogen gaan met zijn werk. Overigens is hij het er helemaal mee eens ook dat het zo zal gaan. Maar dat verlangen dan om die begeerte om ontbonden te wezen en met Christus te zijn. Wel, die begeerte is er, maar die moet toch achteruit. Want als God beschikt dat hij nog verder zal gaan, dat hij nog verder zal leven, dat hij nog verder zal werken, dan is de apostel het daar helemaal mee eens in de overtuiging dat zijn arbeid niet ijdel zal zijn in de Heere. En dat hij nog voor de Filippenzen en voor anderen in andere steden en dorpen en plaatsen nog wat zal mogen betekenen. En waarop zal zijn werk dan gericht zijn? Waarop is zijn werk dan gericht? Dit vertrouw en weet ik dat ik zal blijven. En met u allen zal verblijven. Tot en daar hebt u het doel. Daar hebt u wat hem voor ogen staat. Een ander doel begeert hij ook niet. Als hij dan toch blijven zal, en als hij het er dan mee eens is, dan is hij het er hierom mee eens dat zijn werk gericht zal mogen zijn op de bevordering, de groei, de toename van het geloof van de Filippenzen en de toename en de groei van de blijdschap in het geloof van de Filippenzen. En dat is ook nog weer niet het laatste doel. Nee, dat is het middel dat de Heere gebruiken zal opdat Christus verheerlijkt zal worden. Opdat uw roemen in Christus overvloedig zijn, nog meer overvloedig worden dan het nu al is in aan mij door mijn tegenwoordigheid opnieuw bij u. Dus dan denkt de apostel aan wat de Filippenzen nog niet hebben. Nog niet hebben, ja, ze hebben geloof ontvangen, ze hebben genade ontvangen, maar er is meer bij God dan wat ze tot nog toe ontvangen hebben. Om nog meer uit de volheid van Christus bediend te worden. Hij zou zo graag meewerken dan nog aan hun geestelijke wasdom. Zodat er die voortgang in de kennis en in de genade van de Heer Jezus zou zijn. Zodat ze nog meer vervuld zouden worden met de eer en met de lof en met de roem van die zaligmaker aan wie zij en hij alles te danken hebben. Dat is het wat de apostel op het oog heeft, als hij dan nog in leven mag blijven, als zijn leven dan maar dienen mag, tot de verheerlijking van Christus. En dan zal hij al zijn eigen persoonlijke belangen achteruit zetten. Als hij dat mag doen, nog werken aan het heil van medemensen en zo aan de bevordering van de eer van zijn koning, dan wil hij, mag ik het zo zeggen, zijn ingang in de hemel daar nog wel een poosje voor uitstellen. Dat is de tekst en nu zijn wij toe aan een aantal leringen die we uit dit gedeelte uit de schrift kunnen trekken. Ik begin met een eenvoudig leerstellig punt, namelijk dat wij in de woorden van onze tekst, en eigenlijk vonden we dat ook al in vers 21, een krachtig argument hebben tegen de zogenaamde leer van de zielenslaap. U weet, er zijn altijd mensen geweest die verkondigd hebben en nog verkondigen dat als een christen sterft, hij in een situatie terechtkomt waarin zijn ziel onbewust voortleeft. En dat in strijd met wat wij in onze catechismes lezen, bijvoorbeeld als het over de wederopstanding des vleeses gaat. Als onze catechismus daar dan in het antwoord op de vraag wat dat betekent, de wederopstanding des vleeses, begint met te zeggen dat onze ziel van stonde aan tot Christus haar hoofd zal worden opgenomen. Nou, als onze catechismus dat zegt, dan is dat als een argument tegen die aanhangers van de leer van de zielenslaap. En onze catechismus kan dat zeggen, onder andere op grond van dit gedeelte wat we hier in de schrift hebben. Voor Paulus liggen die twee toch vlak naast elkaar. Die zijn toch zo nauw aan elkaar verbonden. Ontbonden worden en met Christus zijn. En als de apostel zegt, dat is zeer verre het beste. Ja, dat zou hij natuurlijk nooit hebben kunnen zeggen. Als sterven voor hem zou hebben betekend, dan ben ik een hele tijd lang onbewust van wat er om me heen gebeurt. Dan zou het veel beter zijn om te mogen leven en te mogen werken. Dan zou ontbonden worden voor hem een nadeel zijn, zou hij uit zijn werk gehaald zijn en dan zou hij een hele tijd tot aan de wederkomst van Christus niks kunnen doen. Voor zichzelf niet, voor zijn medemens niet en voor de eer van Christus niet. Dus Paulus heeft zeker geloofd dat wat onze catechismus later zou zeggen ook voor hem werkelijkheid zou zijn. Dat mijn ziel van stonde aan tot Christus haar hoofd zal worden opgenomen. Net zo'n krachtig argument vinden wij bijvoorbeeld in het woord dat de Heer Jezus gesproken heeft tot de moordenaar aan het kruis. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Geen tussentoestand, geen periode waarin de ziel van die moordenaar ergens of nergens zou zijn en moest wachten tot op de dag van Christus wederkomst voordat hij pas naar het paradijs zou mogen. Nee, zoals Christus op die dag wat zijn geest betreft nog naar het paradijs zou gaan. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Zo zou tegelijk op diezelfde dag ook de ziel van die moordenaar naar het paradijs gaan. Dat is de werkelijkheid. Vanaf het moment van sterven gaat onze ziel ook naar de eeuwige bestemming. En wel ons, als dat mag zijn, naar Christus het hoofd. Wee ons als we een andere bestemming hebben. Ook terstond. Zonder uitstel en zonder een tweede mogelijkheid. Een tweede mogelijkheid van bekering. We hebben maar één leven en dat eindigt dan. En dan is het beslist van stonde aan. Het tweede wat ik zou willen aanwijzen uit de woorden die we in onze tekst vinden, is dat we hier een bemoediging vinden om te vertrouwen dat ons werk niet ijdel is. Paulus leidt uit allerlei dingen af en hij meent ook vrijmoedig te mogen zeggen dat hij dat nu gelooft, dat hij in leven zal blijven. En als hij in leven zal blijven, dan gelooft hij daar tegelijkertijd bij dat hij zal voortbestaan niet zonder doel. Maar hij gelooft dat zijn leven dan vruchtbaar zal worden gesteld. Dan zullen de Filippenzen er baat bij hebben. Maar heeft Paulus nooit gehoord van de gelijkenis van de zaaier? De gelijkenis van de zaaier die het zaad uitstrooit en dan ondervindt dat een deel van het zaad bij de weg bezaaid wordt, waar het geen gelegenheid heeft om in de grond terecht te komen, en waardoor het op het paadje door de akkers heen vertrapt wordt door de wandelaars of door de vogels wordt opgepikt en weggenomen. Heeft Paulus nooit gehoord van de gelijkenis van het zaad? Een deel van het zaad valt toch ook op steenachtige plaatsen en het valt toch tussen dorens. De dorens verstikken het en als het op steenachtige plaatsen valt, dan komt er ook tenslotte niks van terecht. Al heeft het een ogenblik geleken alsof het er wel wat van terecht zou komen. En Allah beloofde het in de aanvang nog heel wat ook. Jazeker, Paulus kent die gelijkenis van de Heer Jezus ook. En Paulus heeft het op zijn reizen en bij zijn prediking ook wel gezien dat het zo werkt. Dat maar niet een gelijkenis is die slaat op een bepaalde situatie ergens in een bepaalde hoek van deze wereld, maar dat lang niet overal opgaat. Nee, Paulus heeft gemerkt dat eigenlijk overal zo is. Dat een zaaier uitgaat om te zaaien, maar dat lang niet al het zaad echt vruchten draagt. En Paulus geeft er ook getuigenis van. Hij schrijft over mensen die tevergeefs geloofd hebben. Dat kan dus ook. Hij heeft ook meegemaakt in Athene op de Areopagus dat ze zich van hem afkeren en met hem gaan spotten. En daar heeft hij heel duidelijk herkend dat een deel van het zaad op de weg terecht komt en dat de vogels het oppikken en wegnemen. Hij heeft ook meegemaakt in zijn leven dat het zaad op steenachtige plaatsen valt. Dat de mensen wel heel wat beloven, maar dat ze later weer afvallen. Zeker als het wat benauwd en wat bang gaat worden. Als de verdrukking en de vervolging komt. Paulus kent dat ook, die ervaring van de zaaier die al voortgaat, al wenende. En het zaad uitstrooit. En ook zijn teleurstellingen ontmoet. En zijn tegenvallers moet boeken. Dat weet hij. Maar hij weet ook één ding meer. Hij weet ook dat het uitgestrooide zaad niet allemaal op steenachtige plaatsen valt. En niet allemaal tussen de dorens terechtkomt. En niet allemaal door de vogels wordt opgepikt en weggenomen. Hij weet ook dat God voor een toebereide aarde zorgt. Dat heeft hij ook gezien. En hij heeft gezien, om zo te zeggen, dat God zelfs de rotsgrond nog weet te veranderen in een ontvankelijk gemaakte aarde. Zodat daar waar het zaad helemaal geen kans leek te krijgen, er toch een overvloedige oogst gekomen is. Dat weet de apostel ook. Hij weet dat het woord Gods niet ledig tot de Heere wederkeert. Maar dat het alles zal doen waartoe de Heere het zendt. En hij weet daarom ook dat het woord verkondigd mag worden, te midden van teleurstellingen en te midden van verdrietige ervaringen, dat het woord verkondigd mag worden, toch in de overtuiging dat God er zijn zegen aan verbindt. En dat mag moed geven. Als dat er niet was, wie zou dan nog moed hebben om voor te gaan in de arbeid in het evangelie? Als dat er niet was, als we alleen maar moesten denken aan steenachtige plaatsen en dorens en distels en wegen en paadjes waar het zaad opvalt en weg is, zodra de vogels neerstrijken. Als we alleen maar moesten denken aan dat soort grond, wie zou dan moed hebben om nog te zaaien? En als dan keer op keer en jaar in jaar uit de arbeid van de zaaier teleurstelt en mislukt, dan geeft hij het op en dan zoekt hij een andere baan. In geestelijk opzicht zou je dat dan ook doen. Maar dit houdt Paulus overeind en dit doet hem toch met verlangen ook weer het werk aanvatten, zodra hij er de gelegenheid voor heeft. God zorgt voor zijn eigen werk. En dat mag moed geven, ook als het zaad niet terstond op lijkt te komen. Paulus heeft ook geleerd dat op Gods akker geen wonderbomen groeien. Die zijn trouwens ook zo weer weg. Die zijn er in één nacht en die zijn in de volgende nacht weg. Dat zie je bij Jona. Wonderbomen, die stellen niet zoveel voor. Daar moet je het ook niet van verwachten, daar moet je ook niet naar uitkijken. Maar dat gestrooide zaad dat in een klein plantje begint te ontkiemen en groter wordt. En tenslotte 30, 60, 100-voudige vrucht gaat dragen. Op Gods tijd wordt dat zichtbaar. Op Gods tijd rijpt de oogst. En Paulus mag in dat vertrouwen toch weer denken aan een reis naar Filippi. En de prediking van het woord aan Filippi. En pastorale arbeid aan de Filippenzen. In de wetenschap, in het vertrouwen dat die God die zijn belofte verbonden heeft aan zijn woord. En die zijn geest paart met zijn woord. De prediking van de apostel in Filippi bij vernieuwing zal gaan gebruiken. Tot opwassing van hun geloof. En tot voortgang van de blijdschap van het geloof. Zodat ze in Filippi nog meer, nog rijker en nog voller zullen gaan beleven. De goede tierenheid Gods. En zodat de eer van God en van Christus nog meer zal worden bevorderd. De arbeid is niet te vergeefs in de Heere. Ondanks alle teleurstellingen die geïncasseerd moeten worden. En dan het derde, en daar staan we het langste bij stil. We vinden in dit gedeelte uit Paulus' brief aan de Filippenzen ook een openbaring van wat het wezen van de waarachtige godzaligheid is. En dat zou ik in vier dingen willen laten uiteenvallen. Het wezen van de waarachtige godzaligheid. Die ware godzaligheid, die leert ons dat wij niet onszelf in het middelpunt moeten plaatsen. Bij de waarachtige godzaligheid hoort dat we het afleren om onszelf in het middelpunt te plaatsen. Niet waar? Ontbonden worden en afvaren om dan bij Christus thuis te mogen komen, dat is voor Paulus verreweg het beste. Dat brengt hem alleen maar voordeel. Blijven in het vlees op deze aarde, dat is eigenlijk nadeel voor hem. Dan gaat die strijd van Paulus ook nog door. En dan gaat dat gebrekkige ook nog altijd door. En dan gaat dat ik ellendige mens ook nog altijd door. En dan gaat dat wonen in die tent ook nog altijd door. Maar blijven in het vlees is wel van meer nut voor de Filippenzen. Als je het van die kant bekijkt, dan heeft het toch ook wat voor om te blijven. Maar dan moet je niet aan jezelf denken, Paulus. En dan moet je niet op je eigen voordeel bedacht zijn. Dan moet je op het voordeel en het nut van anderen gericht zijn. En wat moet Paulus nou kiezen? En door welke motieven moet hij zijn keus nou laten bepalen? Als hij aan zichzelf denkt, dan zegt hij: Heere, laat me dan maar ontbonden wezen en met Christus zijn. Maar als hij aan de Filippenzen denkt, dan denkt hij: Heere, laat me dan nog maar blijven. En wat kiest hij nu? En waar is hij het nou mee eens? En waar is hij nou helemaal voor ingewonnen? En waarin zal hij zijn Heere en zijn Meester nu helemaal volgen met hart en ziel? Hij is besloten om zich niet te laten leiden door zijn eigen belang, want eigen belang is hem helemaal vreemd. Zoals het ook al vreemd was bij de apostel toen hij in de eerste brief aan de Korintiërs iets dergelijks geschreven heeft. Namelijk, gelijkerwijs ook in alles, allen behaag, niet zoekende mijn eigen voordeel. Maar het voordeel van velen, opdat ze mochten behouden worden. Wel nu, dat is het wat Paulus motiveert bij zijn keus om in het leven te blijven. Het nut van anderen. En daar zijn we nou tegelijkertijd, denk ik, bij het probleem in het leven van veel mensen. Laten we ons dat maar eens afvragen. Waar draait het in ons leven om? En wat staat er in ons leven in het middelpunt? En als we dan eerlijk onszelf onderzoeken en bij onszelf te raden gaan en ons afvragen, ja, wat is dat nou wat in mijn leven eigenlijk in het middelpunt, in het centrum staat, dan konden wij wel eens de conclusie moeten trekken dat ons eigen ik in het middelpunt staat. In vele gevallen hebben andere mensen dat eerder in de gaten dan we zelf hebben. Anderen kunnen dat vrij snel bij ons constateren en dat leiden ze af uit hoe we over onszelf praten en wat we allemaal voor onszelf doen. En dan kan een ander wel eens denken, of in een ander geval ook nog wel eens een keer zeggen, nou, die heeft ook nogal wat met zichzelf op. Of daar draait het ook allemaal om, ik. Of dat nou in het zoeken van voordeel is, of dat nou in het klagen over je lot is, want dan kan ook je zelf, je eigen gerichtheid in openbaar komen als een mens het altijd heeft over wat hij heeft moeten meemaken en over wat hij heeft moeten verduren en over waar het hem allemaal in tegen gezeten heeft of over wat zij allemaal te horen gekregen heeft. Dat eigen ik, dat hele persoonlijke van onszelf in het middelpunt. Een zelfzuchtige instelling. In ieder geval is één ding dan zeker. Dan is in ons, en nou zeg ik het even met de woorden van Paulus in een volgend hoofdstuk in de Filippenzenbrief. Dan is in ons niet die gezindheid die in Christus Jezus was. Niet die gezindheid. Die instelling waarbij wij zelf in het centrum staan, die kan in ons leven op allerlei manieren openbaar komen. En daarom, het woord van God waarschuwt ons daartegen. En zonder dat de apostel Paulus dat zo bedoeld heeft. Maar de Heilige Geest gebruikt het niettemin tegelijkertijd. Zo zien wij in de apostel in onze tekst een voorbeeld hoe het nou eigenlijk wel moest zijn. Waar het ons wel om moest gaan. En wat wel onze motieven bij keuzen en bij allerlei andere beslissingen zou moeten bepalen. Is het niet waar dat de Heere zijn discipelen voorhoudt dat het discipel zijn gepaard gaat met zelfverloochening? Dat de apostel, en zo zegt hij het in het volgende hoofdstuk, dat wij moeten zien niet altijd en alleen en in de eerste plaats op wat van ons is. Maar ook op hetgeen van een ander is. Wel nu, hier hebt u een beeld, hier hebt u een kenmerk van de waarachtige godzaligheid. De waarachtige godzalige wordt door de Heilige Geest ook geoefend in het zoeken van het heil van anderen. En in het verloochenen van zichzelf en in het een streep halen door zijn eigen ik en wat zou ik nou willen en wat zouden de mensen nou met mij moeten doen. Daar wil de Heilige Geest ons leren een streep door te halen, opdat die gezindheid die in Christus in ons, in Christus was in ons zou zijn. Een tweede aspect van die waarachtige godzaligheid is dat de godzaligheid ons leert om te leven en te werken, dus onze tijd op aarde vol te maken, in het vertrouwen dat we onaantastbaar zijn totdat ons werk klaar is. Leven en werken in het vertrouwen dat we onaantastbaar, wilt u onoverwinnelijk zijn, totdat onze taak af is. Uit heel het betoog van Paulus blijkt dat hij weet dat hij niet onmisbaar is. En daarom is hij ook bereid om heen te gaan en verlangt hij zelfs om heen te gaan. Tegelijkertijd weet hij dat al zit hij gevangen en al kan Nero over hem beschikken en beslissen, en hij kan er niks tegen in beginnen, dat Nero toch niks kan doen en dat de Romeinse rechtbank geen enkel besluit kan nemen dat niet spoort met Gods plan met Paulus' leven. Hoe machtig Nero ook is, en hij heeft uiteindelijk het leven van al zijn onderdanen, despoot als hij was, in zijn handen. Hij kan beschikken, hij kan beslissen. Als Augustus een bevel geeft dat de hele wereld beschreven moet worden, dan zullen ze allemaal gehoorzamen. Zo machtig waren die potentaten. Maar hoe machtig Nero ook is, hij kan niks beginnen tegen Gods wil. Gods plannen worden uitgevoerd. Mijn raad, zegt de Heere, zal bestaan. En ik zal al mijn welbehagen doen. En dus is Paulus onaantastbaar. Hoe lang? Zolang God nog werk voor hem heeft. Zolang God nog een taak voor hem heeft. Zolang God hem nog opdrachten wil geven. Als God wil dat hij naar Filippi terugkeert om daar te werken. En het heil van die mensen en de eer van Christus. Dan gaat Paulus straks naar Filippi. Wat Nero ook zou willen, dan is het hart van Nero in de hand van de Heere als waterbeken. En dan neigt hij het tot al wat hij wil. Wanneer zal Paulus vertrekken uit dit leven? Wanneer zal hij ontbonden worden? Als God besluit dat Paulus' taak volbracht is. Eerder niet. Paulus kan wel eerder weg willen, maar dan mag hij nog niet eerder weg. Nero kan hem wel eerder weg willen laten gaan, maar ik krijg er de kans niet voor. God is rechter die beslist. Wat denkt u, als wij ons leven zo mogen zien, dat er niets kan gebeuren buiten de raad en de wil van God om, als we ons leven zo mogen zien dat we nooit voor onze tijd zullen gaan, als we ons leven zo mogen zien dat er niets kan gebeuren voordat ons werk klaar is. En omgekeerd ook als we ons leven zo mogen zien dat we gaan als ons werk klaar is en niet eerder. Nooit te vroeg en nooit te laat. Dan kan er toch een diepe rust in een mensenhart komen, dacht u niet? Dan wordt er heel wat verlammende vrees en angst uitgebannen. Want er is geen kankercel en er is geen dichtgeslipt bloedvat dat buiten de raad Gods valt. En dat ons kan hinderen in het volbrengen van de taak, zolang we die taak hebben. Wat dat werk ook mag zijn en wat die taak ook zal mogen wezen. De rust dat de Heere alle dingen regeert en bestuurt. Alle dingen, ook gezondheid en ziekte, ook voorspoed en tegenspoed. En de ware godzaligheid onderwijst ons ook in dit stuk van zaken. En dan in de derde plaats, de godzaligheid leert ons ook ons leven alleen maar waarde toe te kennen als het mag dienen om Christus te verheerlijken. Een ander doel zal Paulus in zijn leven niet eens meer willen hebben. Als hij spreekt van het doel in zijn leven, als hij je leven mag blijven en als hij voort mag gaan in het vlees, als hij spreekt van dat doel in zijn leven, dan is het om het heil van de Filippenzen te bevorderen en dan is het om, en dat is nog hoger, Christus te mogen verheerlijken. Dat staat voor hem bovenaan en niet alleen maar bovenaan, maar daarmee is de hele bladzij eigenlijk gevuld van zijn leven. Als Christus maar verheerlijkt wordt, dan zal ik me verblijden. Zo schreef hij in vers 20 ook al. En als hij langer wil leven, en als hij het daarmee eens is, als God hem langer spaart en hem nog voorlopig niet naar de hemel laat gaan, wat hij toch eigenlijk wel begeert, dan is het met de begeerte dat Paulus dat doel alleen zal mogen. Zijn leven heeft alleen maar waarde als het voor Christus en voor God geleefd mag worden. Nou, we zijn het er allemaal mee eens. We willen allemaal nog wel leven, nietwaar? Er zijn mensen die zo levensmoe zijn, inderdaad, die geen gat meer zien om verder te leven en die geen enkel lichtpunt meer hebben en die denken dat sterven de oplossing voor hun problemen is. Maar laten we mogen aannemen dat voor de meesten, zo niet voor allen van ons vanavond, het toch zo is dat we toch nog wel een poosje zouden willen leven. Ook al zijn we de 70 al gepasseerd. Maar stelt u zich de vraag eens een ogenblik, waartoe willen wij nu eigenlijk langer leven? Wat staat ons daar dan bij voor ogen? Wat zoeken we daar dan in? Wat begeren we dan met die verlengde levenstijd te doen? Onze eigen plannen uitvoeren, want we zouden nog zo graag dit en we zouden nog zo graag dat en we hebben nog dat voornemen. En we hebben al plannen voor van de zomer waarschijnlijk om vakantie te gaan of wat dan ook. En we hebben nog plannen voor misschien nog een Nou ja, noem maar op, ieder zo zijn eigen ideeën, zo zijn eigen gedachten. En dat zouden we graag toch allemaal nog kunnen uitvoeren. En dat zouden we graag toch ook nog tot realisering zien komen. Er zijn ook mensen, laat ik dan mogen aannemen dat we die vanavond niet hier hebben, maar die wel graag zouden willen leven opdat ze nog een poosje langer hun zondige hartstochten kunnen uitleven en hun eigen begeerte kunnen volgen en hun eigen zin kunnen doen. Er zijn er ook die nog graag in leven blijven om nog eens een keer en nog meer te kunnen bewijzen dat ze iemand zijn, dat ze toch echt wel wat kunnen bereiken in het leven. Als je dan Paulus vraagt, Paulus, waarom zou je nou nog verder willen leven als God dat met je voor heeft? Dan zegt hij, om tot nut van anderen te zijn. En om Christus te verheerlijken. Niets anders, niets anders. En als dat doel niet bereikt zou kunnen worden, laat me dan maar afreizen. Laat mijn scheepje dan maar los. Dan heb ik mijn dienst vervuld. Dan heb ik mijn taak volbracht. Dan heeft het ook geen zin meer om te blijven. De godzaligheid leert bidden, Heere, laat me toch alsjeblieft bij het ouder worden niet die dwaasheid begaan dat ik in de laatste periode van mijn leven afbreuk doe aan wat ik misschien in de eerste periode van mijn leven heb mogen opbouwen. Je ziet dat dat nogal is gebeurd. Je ziet dat bij Salomo. Je ziet dat bij Asa. Die hebben in het begin van hun leven, in het begin van hun regering een hoop goed mogen doen. Het volk ook mogen voorgaan in de wegen des Heren. Het volk mogen roepen tot het dienen van de Heren. Het opruimen van de afgoden enzovoort. En aan het eind van hun leven gooien ze alles ondersteboven. In de dwaasheid van de ouderdom. Je zou toch willen dat Salomo 20 jaar eerder gestorven was. En dat Asa 10 jaar eerder gestorven was. Was hij niet alleen bewaard voor dat kwaad persoonlijk. Maar dan was hij ook bewaard voor de schade die hij aangebracht heeft aan de dienst des Heren. En dan ligt er tegelijkertijd ook een ernstige waarschuwing voor hen die onbekeerd zijn. Want in ons leven, in het onbekeerde leven, is alles nog op onszelf gericht. Maar het eerste beginsel van het discipelschap is die verloochende zichzelf. Ten slotte, de godzaligheid leert ons het leven en het sterven in het juiste licht te zien. Er zijn mensen die de dood zoeken, eigenlijk alleen maar om de moeite van het leven te ontvluchten. Er zijn ook mensen die het leven zoeken en het leven proberen vast te houden met al de vezels van hun bestaan. Het leven vasthouden om de ellenden van het na de dood te ontlopen. Maar niet alzo Paulus. Zowel het leven als het sterven staan voor hem beide onder de lichtglans van de genade Gods. En dat kun je nergens anders vinden dan alleen daar waar de ware godzaligheid gekend en beoefend wordt. Daar alleen komen leven en sterven onder de lichtglans van de genade Gods te staan. Dan komt er uitzicht. Hebt u dat ook? Dan kent u ook wel eens het dilemma van Paulus. Van tweeën gedrongen worden. En wat moet je dan kiezen? Ontbonden te zijn en met Christus te wezen, want dat is verreweg het beste. Of nog te mogen blijven en te mogen arbeiden en tot nut te mogen zijn van medemensen die nog niet bekeerd zijn of die nog onderwezen moeten worden. Tot nut te zijn. En wat moet je dan kiezen? Heere, kiest u maar. Dat is best. We zingen Psalm 86, het 6e vers. Leer mij naar uw wil te handelen.
pauzeren nou even. Ik stel voor dat we verder gaan. De oogst aan vragen is niet zo groot. Dat varieert dan wel eens van de ene keer op de andere. Maar we zullen zien hoeveel tijd we nodig hebben voor deze vragen. En of er daarna nog andere vragen zijn, dat vinden we dan wel uit. Een vraag die te maken heeft met wat ik gezegd heb over het feit dat Paulus geen bijzondere openbaring heeft gehad ten aanzien van zijn toekomst en hoe het met hem verder zou gaan. Terwijl er toch eigenlijk door de apostel, ja, je zou zeggen, in een behoorlijke stellige wijze gesproken wordt over het feit dat hij weet dat hij blijven zal. Dat vind je in vers 25. En dit vertrouw en weet ik dat ik zal blijven. Niet waar? Dat laat toch geen twijfel over. De apostel is er toch ook, zoals je dat hier leest, wel van overtuigd dat hij blijven zal. Nou, als hij dat dan niet op grond van een directe openbaring van de Heere weet, hoe weet hij het dan wel? En kan ik dat wel zo stellig zeggen, dat hij daar geen bijzondere openbaring van de Heere over gehad heeft? Nou, dat laatste, dat heb ik u proberen aan te tonen met het 23e vers van hoofdstuk 2... waar de apostel dan inderdaad Timotheus zendt voorlopig naar de Filippenzen. Zo haast als ik in mijn zaken zal voorzien hebben, en ik heb u een andere vertaling voorgelegd in de zin van zo haast als ik zal weten, zal zien hoe het met mijn zaken gaat. Daar is hij dus kennelijk in het onzekere en daar weet hij nog niet precies. Terwijl hij dan in het volgende vers, vers 24 van hoofdstuk 2... zegt dat hij toch ook vertrouwt in de Heere dat hij zelf haast tot de Filippenzen komen zal. Nou, daar zit dan toch wel een stuk zekerheid in. De apostel is ervan overtuigd dat hij in leven zal blijven, dat hij ook weer de gelegenheid zal krijgen naar de Filippenzen te reizen en dat hij daar bij hen zal zijn en in hun midden zal kunnen werken. Hoe weet hij dat dan? Mijn antwoord op die vraag zou zijn: dat gebeurt wel vaker, nietwaar? Dat wij toch min of meer wel overtuigd zijn en het ook nog wel durven zeggen dat dit of dat door de Heere zo geleid en bestuurd is, terwijl wij daar niet een bepaalde tekst voor hebben, niet een bepaalde goddelijke openbaring voor hebben ontvangen. Het voorbeeld dat ik zou willen gebruiken is: hoe krijgt een man een vrouw en hoe krijgt een vrouw een man? En dan bedoel ik, als dat nou op een bijbelse, op een christelijke manier gebeurt, dan zeg je, ja, je hebt elkaar gezocht, je bent bij elkaar gekomen, je hebt uit bepaalde besturingen en leidingen van de voorzienigheid van de Heere gemerkt dat de Heere zo je pad naar elkaar toestuurde en dat er toch, ja, allerlei dingen aanwijsbaar zijn waaruit je dan toch de conclusie kan trekken. En dat durf je dan achteraf ook nog wel te zeggen, ja, we zijn door de Heere tot elkaar gebracht. Of niet? Maar je had er geen tekst voor. En je had er geen goddelijke openbaring voor, waarbij de Heere je van tevoren gezegd heeft van die en die is het. Een enkele keer gebeurt dat. Dan kun je op het voorbeeld van Isaac wijzen, die op een hele bijzondere manier een vrouw voor via de dienst van Eliezer gekregen heeft. Heel duidelijk door de besturing van de Heere. En daar was die Eliezer dan inderdaad ook volledig bij betrokken met zijn gebeden, met zijn verzoek om een teken enzovoort. Maar dat zijn uitzonderingen. In de regel gebeurt het toch zo, zoals ik zei, en dan heb je toch achteraf vanuit allerlei gebeurtenissen de vrijmoedigheid om te zeggen, ja, zo en zo heeft God ons dat toen gegeven en toen bij elkaar gebracht. Ik denk dat Paulus het zo geweten heeft dat hij uit de gang van zaken tot nog toe de conclusie getrokken heeft. Met zijn verhoor en met zijn gevangenneming is het allemaal nog betrekkelijk meegevallen. Hij was wel gevangen. Er was wel altijd een Romeinse soldaat bij hem in de buurt. Daar zat hij ook zeer waarschijnlijk aan vast. Maar het slot van Handelingen 28 laat weten dat hij toch nog een grote mate van vrijheid had. Er konden mensen komen, hij kon met allerlei mensen spreken. Bovendien is dat ook nog een keer tot zegen geweest. Uit heel die gang van zaken, en daar hebben we het al eerder over gehad, heeft Paulus er afgeleid van. Maar de Heere heeft me niet in de steek gelaten. De gang van het evangelie is niet belemmerd. Er komen nog mensen tot bekering, ook van die paleiswacht, van die mensen die de wacht over Paulus moesten houden. Met zijn proces lijkt het ook nog mee te vallen. Er is wel vervolging, maar het is toch nog niet zo hevig. En uit al die dingen heeft de apostel de conclusie getrokken, ik geloof toch dat ik weer vrij kom. Ik geloof toch dat ik weer naar de Filippenzen kan. En dat is in zijn binnenste als een soort overtuiging gerijpt, waarvan hij dan ook kon zeggen, ik vertrouw daarop en ik weet dat. Zoals wij dat dan ook weten als je op een eerlijke, op een ja, christelijke wijze aan je vrouw of aan je man gekomen bent. De Heere heeft ons tot elkaar gebracht. Zo zou ik het willen zeggen. Dan kan het zijn dat een mens zich niet geborgen weet in Christus, maar dat hij zo moe is van zijn eigen bestaan, dat hij toch wel zou wensen ontbonden te zijn en met Christus te zijn. Toen ik die vraag zojuist onder ogen kreeg, heb ik er toch even naar moeten kijken. Ik dacht, kan dat nou echt? Niet geborgen zijn in Christus, maar dan neem ik aan dat de vraag bedoelt te zeggen, ja, dat weet hij dan of dat weet zij dan niet, dat je geborgen bent, maar er zijn toch wel geestelijke werkzaamheden, er is toch wel een uitgaan van het hart naar de Heere, er is toch wel een begeerte om de Heere te kennen, er is toch wel een gedurig verzuchten en bidden dat de Heere zich aan ons zal openbaren. Anders gezegd, er zijn toch wel werkzaamheden aan de troon der genade, maar die geloofsvastigheid, de geloofszekerheid van het geborgen zijn in Christus wordt gemist. Als de vraag zo bedoeld is en zo lees ik hem, dan zou ik zeggen, ja, dan kan ik me wel voorstellen dat er toch iets is van de vermoeidheid met je eigen bestaan en het zo teleurgesteld zijn in jezelf en iedere keer weer op die verdorven aard terecht komen te stuiten en dat dat ja, de gedachte, de verzuchting komt, was ik daar nou maar eens echt van af. Maar dan is zo iemand, en anders kan het natuurlijk niet, moe van jezelf zijn, in de goede zin van het woord, kan alleen als de vreze des Heren in het hart is. Anders niet. De vreze des Heren is het kwade te haten, het goede te verkiezen. En als de vreze des Heren in je hart, in je leven, de toon aan ging geven, dan krijgt de mens ja, afkeer van de zonde, maar ook afkeer van zijn inwonend verderf. En als hij daar iedere keer toch weer op stuit, dan kun je zeggen, dan word je er wel eens moe van. Dan zou je het goede willen doen en dan ligt iedere keer het kwade je weer bij. Laat ik het zo zeggen, wie kent daar wel eens wat van de begeerte om ontbonden te wezen en met Christus te zijn, iemand die de vreze des Heren kent. Nou, de vreze des Heren kan daar inderdaad zijn zonder dat er de bewuste geloofswetenschap is van het in Christus geborgen zijn. Dat is de vraag bedoeld om te zeggen, maar als je nou van geestelijke dingen niks weet, kun je dan ook wel eens verlangen om te sterven, om van je moeite van het leven af te zijn? Dan zeg ik ja, maar dan is het niet een begeerte om met Christus te zijn. Dan is het alleen maar een begeerte om van de moeite af te zijn. Ik denk ook niet dat dat bij Paulus het enige element geweest is. Als hij zegt ontbonden te wezen en met Christus te zijn is zeer verre het beste, dan wordt dat niet ingegeven door negatieve factoren, en in ieder geval niet door negatieve factoren alleen. Ik bedoel, dan is dat in zijn leven niet naar boven gekomen, dan is die begeerte niet in zijn hart gelegd en gewerkt, omdat hij moe was van zichzelf alleen, of omdat hij ja, nou eindelijk ook wel eens van zijn zondige aard verlost zou willen zijn. Dat mag een element zijn. Maar er is natuurlijk zeker ook het positieve element. Vooral als hij zegt dat het zijn begeerte is niet alleen maar om ontbonden te zijn. maar als hij daaraan toevoegt, en met Christus te wezen. Waarom wil hij met Christus wezen? Omdat hij hem lief heeft. En daarom wil hij bij het voorwerp van zijn liefde zijn. Dat is een positief motief. De begeerte om ontbonden te wezen, dat is omdat hij zo graag bij zijn zaligmaker zou zijn. Om hem dan echt, ja zeker ook zonder zonde en zonder enig gebrek, de eer toe te brengen die hij waard is. En hem al zijn liefde te kunnen waardig schatten. Om ontbonden te wezen en met Christus te zijn, dat is uit positieve overwegingen geboren. En als je nou de Christus niet kent, dan lees ik die vraag nog even anders. Als je de Christus niet kent en ook die betrekking, die verbondenheid aan hem niet kent. Als hij een onbekende is, dan kun je misschien wel eens verlangen om ontbonden te wezen en van je zonde af te zijn en van de moeite. Maar kun je er dan eerlijk aan toevoegen en met Christus te zijn. Dat is toch alleen maar mogelijk als hij ook het voorwerp van je geloof en van je liefde geworden is. En vandaar weer dat accent op de noodzakelijkheid van het kennen van de Heer Jezus Christus. Nou, een moeilijke vraag. Een tere vraag ook. Een beetje een pijnlijke vraag misschien ook wel. Als je nu als moeder of vader van een, tussen haakjes, jong gezin te horen krijgt dat je nog maar een aantal weken hebt te leven, dan is voor ons gevoel je werk toch nog niet af. Ook al ben je bekeerd, dan is dat toch moeilijk om over te geven en te zien dat het toch op Gods tijd is. Ja, zo kijken wij er tegenaan. En we kunnen er eigenlijk ook niet anders tegenaan kijken dan vanuit beneden, vanuit onszelf. En dan moet je zeggen, ja, we zeggen het zo niet, maar we denken het wel eens, dat is toch eigenlijk te vroeg. Dat kan toch eigenlijk nog niet. Hoe moet dat nou in dat gezin verder? Niet waar? Zo kijken wij er tegenaan. Die vraag komt natuurlijk op uit het feit dat ik gezegd heb dat een kind van God onoverwinnelijk en onaantastbaar is, zolang hij zijn werk nog niet klaar heeft. En dat zou ik toch vol willen houden. Toen heb ik ook gezegd, niemand gaat voor zijn tijd. Niemand gaat te laat en niemand gaat te vroeg. We gaan allemaal op Gods tijd. En dat is de moeilijkheid. Want die klok die God gebruikt, als ik het zo mag zeggen, loopt anders dan de klok die wij gebruiken. Soms loopt Gods klok veel te langzaam. Dat dachten Martijn en Maria ook. De Heere komt te laat. De Heere had de tijd genomen. Die was weggebleven toen ze hem gewaarschuwd hadden. En toen ze hem gevraagd hadden, komt u toch alstublieft, want degene die gelief hebt is krank. Maar ik kwam niet. De klok die de Heer Jezus gebruikte, die liep veel langzamer dan die van Martha en Maria. En soms is het net andersom en dan loopt Gods klok veel te snel, veel te vlug. Dan is de wekker, om het maar zo te zeggen, veel te snel afgelopen. En dan zouden wij gedacht en gezegd hebben, en misschien zeggen we dat ook wel eens, dat het toch eigenlijk anders had moeten gebeuren. Maar als je dat dan vanuit deze vraag belicht, je hebt zulke gevallen dat een moeder of een vader van een jong gezin, of via een ziekbed of op een andere manier, soms heel plotseling uit het leven weggenomen wordt, kun je dan zeggen dat het werk toch af was? Nee, dat kun je niet zeggen. Tenzij je het in het geloof zegt. Dan moet voor ons gevoel iemand zijn werk onafgemaakt laten liggen. En dat is toch niet waar. David heeft de raad Gods uitgediend, staat er in de schrift. En David is een oude man geworden, die naar het oordeel van sommige mensen misschien wel eens een beetje te lang geleefd kon hebben ook. Want wat moet je nou als oude man en als je dan niet eens meer warm kan worden, zoals het met David was. En als ze dan die rare regeling nog moeten treffen, dat ze daar Abisach ook nog bij David in de slaapkamer moeten laten om hem een beetje warmte te krijgen. Dan zou je zeggen, is de man al eerder gestorven. En zo kun je dat ook wel eens denken, nietwaar? Wat moeten sommige mensen, laten we nou eerlijk zijn, in de Samaritaan. die voor niemand meer bereikbaar zijn. En als er nou bekeerde mensen onder zijn, waar leven die nog voor? Weet u dat? Weet ik dat? Ze moeten Gods raad uitdienen. En wat dat leven voor zin heeft, kan ik niet bepalen. En dat kan iemand die met een injectie, met een spuitje naar zo'n bed toe loopt, ook niet bepalen. Om zo iemand maar uit het leven weg te halen. Wat kunnen wij daarvan weten? Als Gods raad uitgediend is, dan stuurt de Heere de engel des doods. En we kunnen het ook wel eens omgekeerd zeggen, maar nou kwam de dood toch te vroeg. Nee hoor, dan zou God zich vergissen. Blijf ik dan niet met vragen zitten? Daarom begon ik met te zeggen een moeilijke en een pijnlijke vraag. Ja, natuurlijk blijven wij met vragen zitten. En natuurlijk weten wij het laatste woord daar niet op te geven. Maar vanuit God gezien gebeuren de dingen allemaal op tijd. En wij zullen onze klok moeten afstemmen op Gods klok. En soms moet hij vlugger lopen. En soms moet hij langzamer lopen. Jezus kwam niet te laat in Betanië, al dachten ze daar, hij is te laat. Jezus, de dood kwam niet te vroeg bij dat dochtertje van Jairus. Al dacht Jairus, oh nou is het te laat. Alles gebeurt op tijd. Maar dat is een zaak van geloof. En geloof gaat nooit zonder strijd. En nooit zonder worstelingen. En geloof gaat ook nooit zonder dat wij ons onderwerpen. En geloof kan ook nooit, zolang wij nog redeneren en tegenspreken en bedenkingen hebben en onze vragen nog niet onder Gods woord plaatsen. Ik denk dat ik er geen ander antwoord op kan geven. Maar we worden teruggeworpen op de noodzaak van het geloof onvoorwaardelijk. En dan blijft het toch waar dat er geen mens voor zijn tijd gaat. En dat er geen mens gaat. Of hij heeft het werk afgemaakt dat God hem had toegemeten. Dan kun je zeggen, dat is niet klaargekomen. Of dat niet klaargekomen is, bepaalt God. Wie nog meer vragen? De bakker.
Ik zat over de en hebben de Filipijnen zelf. Dat u kreeg. Dat u bestaan zoals het bestaan moet worden. Of is dat van lezen en herlezen? En dat steeds, ja, de heilige geest moet meewerken.
Nou, dat laatste denk ik. Het was natuurlijk een gemeente van onervaren christenen. Laten we dan Lydia en de stokbewaarder en een paar van die anderen als eerste bekeerlingen mogen zien. Daarna zijn er, misschien waren er het afgelopen jaar nog mensen bijgekomen die zo uit het heidendom kwamen en in heel die evangeliewaarheid nog nauwelijks onderwezen waren. Dus natuurlijk, toen ze dat dan van de apostel lazen of toen ze dat hoorden voorlezen, ik neem aan dat er een hoop over hun hoofd gegaan is en dat ze gedacht hebben, wat zou die daar nou mee bedoelen, en dat begrijp ik ook niet. Nou is die brief, om te beginnen, door Paulus niet met de post gestuurd, maar die is door Epafroditus gebracht. Die was bij Paulus geweest. Dus dat was de eerste aan wie ze konden vragen, zou je dat eens uit kunnen leggen? Wat zou Paulus daarmee bedoeld hebben? Je bent bij hem geweest, je hebt met hem gepraat. Zou je dat eens kunnen verklaren? Dus dan hebben ze hulp en steun gezocht bij een mens, zoals God dat nu eenmaal wil. De Heere werkt middelijk, de Heere werkt ook wat de verkondiging en de verklaring van zijn woord betreft middelijk. Ik denk dat die Epafroditus best in een gemeentevergadering of in een kerkdienst daar in Filippi de gelegenheid heeft gegrepen om nog eens op een aantal punten extra in te gaan vanuit zijn eigen kennis van de apostelen, vanuit zijn eigen gesprekken met de apostel. Tenslotte, ja, we zijn er nog niet aan toe. Die Epafroditus heeft daar in het gezelschap van Paulus een hoop meegemaakt. Die man die is doodziek geweest. En die heeft in zijn vreselijke ziekte, waarbij hij nabij de dood was, natuurlijk de apostel en het evangelie ook nog op een bepaalde manier leren kennen. En toen hij van de rand van het graf weer teruggebracht is, toen heeft Epafroditus daar toch ook op een bepaalde wijze de bijzondere zorg en de goedheid van de Heere. Die man heeft geestelijke werkzaamheden gehad ook. En zo heeft hij dus vanuit zijn kennis van Paulus en vanuit zijn persoonlijke kennis van de Heere best een hele hoop kunnen verduidelijken en uitleggen. En dan is natuurlijk, en dat hebt u zelf ook al aangegeven, dan is natuurlijk ook een belangrijke factor altijd weer in het leven van de kerk, dat de Heere door zijn Heilige Geest zelf, wat er dan gezegd wordt tot het hoofd en tot het oor, ook binnenbrengt in het hart en het geestelijk doet verstaan. En zo zullen en de Filippenzen de Filippenzenbrief en de Colossenzen de Colossenzenbrief toch eigenlijk pas in zijn juiste waarde hebben kunnen lezen en verstaan door het toepassende werk van de Heilige Geest. Dat was toen net zo nodig als nu. Dus die twee dingen, de mens, de dienaar van het woord of hoe dan ook, door God gebruikt om nader onderricht te geven, maar dan vooral ook de Heilige Geest die het moet toepassen aan het hart. Zo zal het ongetwijfeld gegaan zijn. Keizer? Terecht begin ik maar even bij wat u zegt over stervensgenade. Geeft de Heere als we sterven gaan? Eerder niet. En dan zijn er natuurlijk sterfgevallen waarbij er ook zelfs van geen stervensgenade sprake is als de dood zo komt als een dief in de nacht. Dan is het zo een overgang. Maar stervensgenade is nodig als er een proces van sterven gaat plaatsvinden. En dan bestaat die stervensgenade in verschillende dingen. In de genade om los te laten. In de genade om inderdaad ook het met de Heere eens te zijn. En zelfs nog gewillig gemaakt te worden om ontbonden te worden. En toebereid te zijn op de ontmoeting met de Heere. Je kunt hier van Paulus ook niet spreken dat hij stervensgenade heeft. Ik denk dat je van de stervensgenade bij Paulus kunt spreken als je hem in het laatste hoofdstuk van de laatste brief die hij in zijn leven geschreven heeft ontmoet. Laten we die eens even lezen. Dat is stervensgenade. 2 Timotheus 4. En dan ziet u dat er toch nog een andere toning meeklinkt die we in Filippenzen 1 niet lezen. 2 Timotheus 4, vers 6. Want ik word nu tot een drankoffer geofferd en de tijd mijner ontbinding is aanstaande. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop geëindigd. Ik heb het geloof behouden. Voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke mij de Heere, de rechtvaardige rechter, in die dag geven zal. En niet alleen mij, maar ook alle die zijn verschijning hebben lief gehad. Daar is Paulus zover dat hij zegt, en nou hoef ik ook niet verder. Ik heb de loop geëindigd, volbracht, ik ben aan het eind gekomen. Ik hoef niet nog een keer een paar stappen te doen. Het is nu genoeg geweest. En dan is hij eigenlijk, zo zegt hij zelf, dan verlangt hij niet omheen te gaan. Maar dan is hij al aan het heen gaan. Ik word nu tot een drankoffer geofferd. De Heere is al bezig om me uit te gieten, zoals een drankoffer geplengd werd. Paulus is al zover. Wat hij in Filippenzen zegt, in dat gedeelte waar we het over gehad hebben, en waar het ook 2 weken geleden eigenlijk over ging, dat is hoe het nou gekomen is, nou hoe het nou door de Heilige Geest, door het genadewerk in zijn leven tot stand gekomen is, dat hij zijn leven en zijn sterven heeft leren waarderen in het licht van de verdiensten van het offer van de Heere Jezus Christus. Zijn leven Christus, zijn sterven, laat ik het dan zo mogen zeggen, nog meer van Christus. Want dat is zijn sterven. Hij zal nog meer van zijn zaligmaker ontvangen. Hij zal ja, de heerlijkheid, het volkomen heil van zijn zaligmaker ontvangen. Nou, dat is de diepe geloofsovertuiging die er in zijn ziel gekomen is. Daar mag je mee leven. Daar mag je ook mee verder. Ik zou dit eerder levensgenade dan stervensgenade willen noemen. En dat blijkt ook wel, want met die wetenschap dat zijn leven Christus is, kan hij straks weer verder. En dan weet hij nog niet wat hij allemaal tegenkomt. Dan weet hij alleen, later zegt hij dat ook, dat hem banden en verdrukking aanstaande zijn. Dat hem, ja, dat hem nog veel meer, dat komt hij straks in het tweede hoofdstuk ook nog te zeggen. Vers 7, indien ik ook tot een drankoffer geofferd word over de offeranden en bediening van uw geloof, zo verblijd ik mij en verblijd mij met u allen. Met andere woorden, wat de weg ook zal zijn en wat er ook nog over hem zal uitgegoten worden. Hij heeft Christus tot zijn deel. Levensgenade. En daar kan hij mee de strijd in, daar kan hij mee de vijanden te woord staan, daar kan hij mee het zaad zaaien met alle teleurstellingen, daar kan hij mee arbeiden aan het heil van de Filippenzen, daar kan hij de duivel zelfs mee uitdagen en tarten, daar kan hij alles mee aan. Ik vermag, zo zal hij deze brief straks beëindigen, alle dingen door Christus die mij kracht geeft. Genade om te leven, genade om te strijden, genade om zichzelf ervoor over te hebben, genade om de eer van Christus boven alles te zoeken. En als dat leven eindigt, dan, ja, daar zit Paulus daar ook niet over in. Want dan zal die zaligmaker hem geen ogenblik in de steek laten. Dan mag hij weten wat David ook wist. Maar wat bij het sterven pas beleving wordt. Maar je kunt in het geloof ook wel eens aan je sterven denken. En je kunt in het geloof ook wel eens over je sterven heen zien. Maar dan heb je nog geen stervensgenade. Maar dan mag je op de trouw van de herder zien. En op de trouw van die zaligmaker zien. En dan weet Paulus, hij die het goede werk, hij zegt het aan de Filippenzen, die het goede werk in u begonnen is, zal het ook voltooien, maar dat weet hij voor zichzelf ook. Dus ik zou dit meer levensgenade willen noemen dan stervensgenade. En hoe wij daar dan moeten komen, ja, dat hangt ten nauwste samen met de vraag, wat dunkt u van de Christus? En wie is hij nou voor ons? En om nou in hem gevonden te worden en achter zijn bloed te mogen schuilen en in zijn gerechtigheid verzoening met God te mogen vinden. Dat is de weg om in deze deze zekerheid, deze levensgenade te mogen leven. Dat zal de weg zijn. Nog een vraag?
Ja, mag ik misschien nog een vraag doen van de vorige keer, dominee?
Jawel. Ja, zoiets was er, ja, ja, ja.
En toen hebben jullie daar net antwoord zo op gegeven. Nee, dus daarom doe ik daar nog een vraag over. Want ik dacht dat er in de vorige eeuw, dat toen nog veel meer mensen waren die in die genade stierven door het zwaard. En dat het tegenwoordig veel meer sterven dat het nog lang duurt. En dat het toch een hele poos om duurt eer dat een zoon daar tot van Christus komt. En ja, dan loop je er s'nachts, dan neem je dat allemaal al mee naar bed. En toen kwam er ook een geschiedenis op de voor van Johannes de Doper. Ja, die was toch ook 30 jaar eer dat je eigenlijk hem hebt leren kennen, want daar heeft hij zich openbaard. Je hebt er wel met veel verve over gesproken, maar de openbaring was toch anders.
Ja.
En dat was toch 30 jaar lang, dat was vandaar.
Ja. Ik zeg niet dat u ongelijk hebt. denk dat het wel waar is dat in de praktijk het vaak voorkomt dat er velen van toch oprechte kinderen Gods een tijd lang in hun leven doorbrengen dat ze de kennis, de bewuste persoonlijke kennis van de Heer Jezus niet bezitten. En dan kan je toch niet ontkennen dat er wel wat is. Niet waar, dan zijn er soms heel wat werkzaamheden en worstelingen. En uitreddingen en gebedsverhoringen. Ja, ook. Dan komt dat openbaar ook. Kijk wat ik vanavond zei, dat dan komt de vreze des Heren openbaar in zo'n leven. En dat blijkt ook uit de handel en de wandel en de ernst. Toch ook de diepgang enzovoort. Ja, dat geloof ik. Maar de vraag is, moeten we ons daarbij neerleggen? Is dat nu het normale patroon? Of moeten we toch proberen die twee dichter bij elkaar te houden? He? Moeten we toch proberen in Bijbels licht gezien, laat ik het dan met een paar dogmatische termen zeggen, de rechtvaardiging en de wedergeboorte dichter bij elkaar te brengen? Als je bijvoorbeeld de Heilige Oorlog leest. Ooit in het verleden heb ik in deze kring de Heilige Oorlog van Bunyan is besproken. En dan valt het in dat boek bijvoorbeeld ook weer op. Dat zodra mensenziel is ingenomen. Zodra die stad overmeesterd is. Zodra ze de oorpoort hebben doorbroken. En zodra Emmanuel in de stad is. Zodra de bekeringen plaats gehad heeft. Want dan beginnen ze ook met de opruiming natuurlijk enzovoort. En sturen ze toch boden naar het kamp van Emmanuel. En dan gaan ze daarheen met de schuldbelijdenis en met de koorden van de veroordeling om hun hals. En natte ogen moet het woord voeren daar voor de inwoners van mensenziel en zijn schuldbelijden enzovoort. En dan komen ze om pardon vragen en ze krijgen pardon. Dat is de rechtvaardiging. En dat ligt in dat boek dicht bij elkaar. Nou is dat boek het eind van alle tegenspraak niet. Dat weet ik wel. Maar ik wil maar zeggen, voor zo'n schrijver als voor Bunyan en voor velen waren dat toch dingen die we niet zo ver uit elkaar moeten halen, dat je de gedachte krijgt, mensenziel heeft misschien wel altijd geleefd vanuit wedergeboorte en bekering, maar zonder dat ze van rechtvaardiging wat wisten. Dat moet niet normaal gaan worden in het leven, in de beleving. De Heere zoekt in het werk van zijn genade door zijn Heilige Geest de hele heilsweg, de hele heilsorde af te gaan, af te wandelen met de zijnen. En daarom, al komt het in de praktijk, zoals u zegt, en daar ben ik wel met u eens, nogal eens voor. Daarmee zullen we ons dan toch door het woord van de Heere moeten laten corrigeren en zeggen, ja, maar mag dat nou normaal worden? Of moet dan die oproep iedere keer weer klinken? Die oproep die de Heere toch ook zo menigmaal laat horen, dat wij, zoals Paulus, daarna moeten staan om niet met onze gerechtigheid, maar met zijn gerechtigheid bekleed te worden. Opdat ik hem kenne. Die, ja, je zou bijna zeggen, die hartstochtelijke zielen uitroep om de kennis van de borg en zaligmaker. En om de, ja, het bewuste leven uit hem. Dus wij liggen niet zo ver uit elkaar. U zegt, zo is de praktijk. En ik zeg, ja, zo is de praktijk. Maar zou de praktijk niet anders moeten zijn?
Maar u heeft een beetje vlug. Als alleen dan zegt, dan maak ik het wel. En dat is gewoon. Ik ga er lang over. Helaas. Want ik had zat geleden. Honderden boeken.
Ja.
En kon zelf proberen.
Ja.
Ik ben er wel vlug erachter.
Goed. Dan zullen we over 2 weken beleven en welzijn verder gaan. En dan komen we eigenlijk aan een nieuw gedeelte. Ik zei dat al, dan gaat het over de wat Paulus de Filippenzen over zichzelf te zeggen heeft. Maar daar hopen we dan over 2 weken mee te beginnen. We gaan samen nog zingen. Psalm 89, het 7e vers. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. 89, het 7e vers. Ik hoorde vanavond dat broeder Kievit vandaag geslaagd is voor zijn examen. En dat hij nu ook toestemming heeft gekregen om in onze kerken voor te gaan. Beginnend aanstaande zondag. Laten we daar de Heer ook voor danken. Heren, wij mogen u samen ootmoedig danken dat we vanavond rondom uw woord bij elkaar waren. En dat we van u de gelegenheid ontvangen hebben om samen weer verder te lezen in dat geschrift van de apostel, waarin hij op zo rijke wijze ook van zichzelf heeft mogen getuigen, van de hoop die in hem is, van die geloofsvastheid die u hem gegeven had. Dingen om jaloers op te worden. U houdt het ons voor in uw woord als iets wat aan mensen, aan onwaardige mensen geschonken wordt. Wat gij geeft, Heere, uit onverdiende goedheid. Wat gij terwille van de Heere Jezus Christus bewijst aan gevallen en aan verdorven Adamskinderen. Paulus, een vervolger der gemeente. Een lasteraar, dat was hij immers geweest. En nu mag hij zeggen, het leven is met Christus. Sterven gewin, ontbonden te wezen en met Christus te zijn. Zeer verre het beste. En als hij aan zijn leven denkt, dan heeft hij maar één begeerte. Dat Christus verheerlijkt zal worden. En dat de naaste gewonnen mag worden voor die zaligmaker en zijn dienst. Heren, wat een genade. Maar wij kunnen eigenlijk niet minder. Met niet minder toe. Wij hebben toch op zijn minst datzelfde in beginsel nodig. Die wortel der zaak, die kan ook in ons leven niet gemist worden. En dan niet alleen de wortel der zaak, Heren, maar u wordt meer verheerlijkt als er ook een opwassen en een toenemen in de kennis en in de genade van Christus zal zijn. Laten we u mogen bidden dat gij door uw Heilige Geest dat genadig wilt bewerken onder ons in de gemeente. En ja, dat ge daar uw kerk overal mee zou willen bezoeken. En dat u dat werk zou willen doen ook in onze dagen. Schenk uw geest. En wilt u alles wat er tegen opkomt en tegen ingaat neerslaan. Neerwerpen. Alles wat zich tegen u verheft vernederen. En gewillig maken op de dag van uw Heerkracht. En wilt ge zo uzelf verheerlijken, o God, en laat de duivel het merken dat gij regeert en dat gij uw almacht toont en dat gij doorgaat met uw werk. Wat de duivel ook voor plannen smeet en wat zijn aanhangers ook als plannen uitvoeren. Zegen uw werk, Heere, houd dat in stand in het midden der jaren en breng het ook tot openbaring en breid het ook heerlijk uit. Zegen ons zo en ga met ons als we van hier gaan, breng ons op de bestemde tijd ook weer bij elkaar. Heren, we mogen uw naam ook erkennen dat onze broeder Kievit vandaag dit resultaat mocht hebben op zijn examen. Dat hij niet alleen geslaagd mocht slagen, maar dat hij ook dienstbaar gesteld mag worden om in onze kerken zo bij gelegenheid ook te dienen. In het spreken van een stichtelijk woord, in het uitdragen van uw woord, Heren. Wil hem in dat alles zegenen en tot een zegen stellen. En laat zo ook hierin nog weer in zijn leven en in dat van de zijnen blijken dat gij goed en genadig zijt. Hoor ons om Jezus wil. Amen.